Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Economenpanel.
De Federal Reserve bouwt de coronasteun af, maar wil voorlopig niets weten van een renteverhoging. En vakbond FNV verloor in 2 jaar tijd 10% van haar leden. En dat kan grote gevolgen hebben voor de Nederlandse loonontwikkeling. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zit Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. En Martin Visser, econoom, financieel journalist van De Telegraaf. Goedemiddag.
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 Het is dan echt zover. De Fed gaat de coronasteun afbouwen. Vanaf deze maand worden obligatieaankopen met $15 miljard per maand teruggeschroefd. Menno, daar staat eigenlijk niemand van te kijken, of jij wel?
Nee hoor, dit was allemaal goed gesignaleerd. In tegenstelling tot misschien met andere centrale banken de laatste tijd, zoals de ECB en de Bank of England, die wat verwarrende teksten hebben uitgekraamd voor de markten, is de Fed gewoon goed bezig. En dat is mooi ook, want de vorige keer dat ze zo, dat natuurlijk in 2013, toen ze ook met vergelijkbare dingen bezig waren, toen ging het niet zo goed qua communicatie. En toen hadden we de zogeheten taper tantrum. Ja, en toen ging de rente heel hard omhoog. Kwamen allerlei opkomende markten in de problemen. En dat hebben ze nu veel beter aangepakt. Ze hebben ver van tevoren zachtjes de markt deze kant op bewogen. En ze hebben ook nog een beetje een pad uitgestippeld van hoe ze gaan afbouwen. En dus dat geeft wel wat rust in.
En hoe gaan ze afbouwen dan?
Nou ja, richting waarschijnlijk de zomer volgend jaar zullen ze klaar zijn. Dus zullen ze niet meer aan het opkopen zijn.
En je moet dat inderdaad, Martin, lang laten sudderen. Een beetje in de week leggen. En vervolgens niemand daarmee verrassen. Is het tijdpad dat nu wordt genomen ook het goede wat jou betreft?
Nou, dat klinkt wel logisch, denk ik. Ik geloof dat is met 15 miljard per maand gaat het minder. En dan ga je stapje voor stapje, wat Menno zegt, in de zomer. Dan zou je dan op nul uitkomen. Dan ben je gestopt met opkopen. Dan heb je nog heel veel op je balans staan overgezet. Het gaat echt allemaal in fases. Ja, weet je, of het nou 15 miljard is of 10 of 20. Dat is mijn lood aan het ijzer. Maar dat het gewoon stapje voor stapje gaat, dat is natuurlijk wel ligt voor de hand. En dat geldt voor de ECB natuurlijk straks ook. Die moet op een gegeven moment ook de weg naar de uitgang zien te vinden. En die moet daar behoefzaam heen communiceren. Zoals dat dan werkt. En dat is heel ingewikkeld. En het lijkt me sowieso goed, even los van het precieze tempo, dat dit ook gebeurt. Want ja, hoe lang kan je nog allerlei crisismaatregelen in de lucht houden als de crisis voorbij is? Ja,
is de crisis voorbij dan?
Ja, kijk, het is niet zo dat corona weg is. Maar, de economische crisis die zo'n... Ja, weet je, dit vonden wij niet zo heel lang geleden nog een enorme bazooka. Hè? We zijn het al normaal gaan vinden dat centrale banken voor duizenden miljarden op de financiële markt opkopen. Op die manier gewoon geld in de economie pompen. Maar dat blijft natuurlijk wel gewoon toch een grote bazooka die je op een gegeven moment ook weer terug moet trekken. Zeker in Amerika, waar een president zit die natuurlijk sowieso al een enorm stimuleringspakket in de stijgers heeft staan.
Ik denk dat de Fed dit eigenlijk niet meer ziet als per se bijzonder of raar. Of,
ja, daar ben ik ook bang voor.
Maar dat zie je ook uit alle onderzoek die naar is gedaan. Ten eerste dat idee dat het een bazooka is. Hè, dat creëert dan het gevoel dat het iets heel... dat het een enorm effect heeft. Maar als je kijkt naar de onderzoek die ernaar gedaan is, dan krijg je eigenlijk het gevoel van, nou, het heeft wel een effect. Dat is hun conclusie, denk ik, centrale banken in het algemeen. Het heeft een effect, maar het is niet superkrachtig
middel. Maar dat is dan toch nog een extra reden om daar de volgende keer wat terughoudender in te zijn?
Nee, juist niet, want je hebt geen andere instrumenten. Hè? Dus op het moment dat de rente al op nul zit, is het heel moeilijk om hem verder omlaag te krijgen. Je kan hem een beetje negatief krijgen, maar waarschijnlijk niet heel negatief. Ja, dat is een van de weinige middelen die je over hebt, is dan opkoopprogramma's. En als je dan zegt van, nou, die werken per 100 miljard minder dan ik eerder had gedacht, nou, dan moet je maar 100 miljard extra doen om je doelstelling te bereiken. Maar dat is de redenering.
Ja, dat is ook allemaal heel het rare eraan. Hè? Dat is, bedoel, dan is het dus geen bazooka omdat het bijna niet meer werkt. Want je moet het doen, want je hebt niks anders meer in huis. Bedoel, dus de toolbox is dan bijna leeg, wordt het dan al gezegd. En met name natuurlijk in Europees verband is dat natuurlijk wel een zorgelijke ontwikkeling. Ik bedoel, dat de Amerikaanse centrale bank, de Amerikaanse staat financiert, is nog tot daar naartoe. De Japanse centrale bank, met de Japanse staat uiteindelijk ook. Maar in Europa is het toch veel ingewikkelder, omdat daar natuurlijk een hele bundel aan verschillende regeringen onderhangen, verschillende lidstaten.
Ook daar wordt natuurlijk gezegd dat noodprogramma, dat gaan we afbouwen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook een heel ander geformuleerd helemaal. Ze hebben dus een pandemic program. Hè? Dus, en die gaan ze nu afbouwen. En waarschijnlijk zullen ze zelfs het normale noodprogramma
op gaan plussen.
Iets gaan bijplussen om toch niet al te snel terug te gaan.
Ja, en dan weet je, dan is het bijeffect dat in Italië en in Griekenland min of meer aan het infuus van de ECB hangt. En dat is natuurlijk in een monetaire unie zoals wij die hebben echt een heel ander effect dan in Amerika en Japan. Overigens is de vraag of dat allemaal zo wenselijk is, hoor. Of centrale banken ook in normale tijden zo grootschalig bezig blijven om hun overheden te financieren. Maar goed, je kan het ongestraft doen.
Nou, wat je eerder zei is denk ik een heel belangrijk element. Het ligt eraan wat aan de begrotingskant wordt gedaan. En als nu wat in Amerika gebeurt, ook in Europa meer gebeurt, dat de overheden hun middelen gebruiken om de economie te stimuleren wanneer dat nodig is, dan hoeft de centrale bank minder te doen.
Maar welke overheden kunnen dat doen? Dat geldt ook voor Nederland en voor Duitsland, maar dat geldt wat minder voor die zuidelijke lidstaten.
Ja, en daar heb je dus die Europese context die we nu hebben. Dat is een van de voordelen van een gezamenlijke programma, is dat je dan wel in tijden een stimuleringsbeleid kan voeren of een investeringsbeleid kan voeren vanuit Europa als geheel. En dat neemt de druk wel iets af voor de ECB.
Maar goed, dan daarmee zeg je dus impliciet al wat de ECB heeft inmiddels, en ook de Fed, maar de ECB is dat toch wat, ligt dat controversiëler, eigenlijk impliciet als taakstelling heeft geformuleerd van: we moeten, als de overheid niet doet, moeten wij de economie gaan stimuleren. Maar daar is de ECB natuurlijk helemaal niet voor. En je kunt je ook nog afvragen in welke mate overheden eigenlijk de economie zouden moeten stimuleren. Misschien dat Biden in Amerika echt wel een paar slagen te ver gaat.
Zijn programma is ook al behoorlijk toegetakeld.
Ja, is zeker, maar er blijft nog behoorlijk wat over. Maar ook het hele idee dat ook in Europa we blijkbaar voor honderden miljarden in de economie moeten pompen, terwijl de economie voor een heel belangrijk deel ook uit zichzelf opveert. Dus de crisis wordt ook wel een beetje misbruikt om allerlei politieke wenselijke investeringsprogramma's op te tuigen.
Nou oké, dat is aan de begrotingskant. Maar als we kijken puur naar het mandaat van centrale banken, die moeten ten eerste een inflatiedoelstelling halen. Nou ja, dat haalt de ECB al een tijdje niet meer. Dus daarom zijn ze steeds aan het stimuleren. En ze hebben wel een secundaire doelstelling om de economische groei te ondersteunen waar mogelijk, als het niet in het gevaar komt, een eerste doelstelling. Ja, maar dat is nu helemaal niet het geval. Dus
nee. Maar wat is die tweede doelstelling? Daar waar mogelijk de economie proberen niet in gevaar te laten komen?
Nee, daar waar mogelijk de economie een handje helpen. Dat is eigenlijk dat is het mandaat van de ECB. Okay,
dat
is een secundaire doelstelling.
Oppakken natuurlijk.
Ja, dat is een hele brede doelstelling. Maar het belangrijkste is dat ze die inflatiedoelstellingen steeds niet hebben gehaald. Tot nu.
Ze zet een instrument in, al jarenlang, wat niet heeft bijgedragen aan de inflatie. Dat is ook heel wonderlijk. En dan nu begint dat dan eindelijk te werken. Dat blijft ook heel wonderlijk. Dat je dus inderdaad die bazooka of het klappertje pistool, hoe je het bekijkt, inzet voor een doel wat je volgens er niet mee bereikt.
Nou ja, nogmaals, hun conclusie naar al het onderzoek is dat het wel een effect heeft, de juiste richting op. Alleen, je moet het echt enorm inzetten, wil je het effect.
Nou, dat hebben ze gedaan.
Ja, nou ja, daar kan je over discussiëren.
Heeft alle limieten aan, een derde van de Europese staatsschuld.
Helemaal niet zoveel, begrijp
ik. Nou, ik denk als je zeg maar met de huidige kennis over hoeveel impact het heeft terug zou rekenen naar je doelstelling, dan zou je misschien meer hebben gedaan. En de grenzen aan het opkoopbeleid zijn dus niet, denk ik, de inschatting van hoe goed het werkt of niet. Het is de politieke grenzen, de ongemak die we daarbij voelen. En dat heeft denk ik niet te maken per se met de effect op inflatie, hoewel sommigen daar ook wel zorgen hebben dat het straks tot heel hoge inflatie leidt. Maar ook met het, dat het misschien voor financiële stabiliteit nadelen heeft. Dus er zit een soort ongemaksgevoel bij.
Maar het is natuurlijk niet voor niks, we zeiden natuurlijk zelf al, dat ECB gewoon straks dat pandemieprogramma gaat afbouwen en dan het gewone programma weer gaat opplussen, want we kunnen er niet meer vanaf. Door de financiële markten en de Europese overheid zijn natuurlijk verslaafd geraakt aan dat geld van de ECB.
Ja, maar dit is waar de discussie natuurlijk nu over inflatie heel interessant wordt. Want we zien natuurlijk inflatiedruk opkomen in de economie. En de vraag is nu, is dat iets tijdelijk of blijft dat wat langer? En als blijkt dat het wat langer blijft, dan kunnen ze inderdaad
afschalen. We hebben het in dit panel al zo vaak besproken dat ik begin te denken dat het niet alleen maar tijdelijk is.
Als we het al zo lang tijdelijk noemen, dan krijgt het iets permanents.
En dat, kijk, wat permanent of tijdelijk is vanuit een ECB's perspectief is natuurlijk al heel wat anders. Het duurt anderhalf jaar ongeveer voordat monetair beleid een impact heeft op de economie. Dus het moet eigenlijk dus het geval zijn dat de inflatie over een paar jaar nog aan het doorwerken is, zeg maar. En dat we dan nog ruim boven de doelstelling zitten. Als dat het geval zou zijn, als we dat denken, dan zou het logisch zijn om een beetje naar te gaan nadenken.
Dus tijdelijk is ook zeg maar tot 2025 inmiddels, begrijp ik.
Nee, maar dat is altijd zo geweest, hè? Want de raak, zoals ik zei, het duurt gewoon 1 à 2 jaar voordat je grip hebt op de economie met je monetair beleid. Dus betekent dus alles wat binnen dat termijn de inflatie opdrijft of naar beneden duwt, dat is eigenlijk tijdelijk.
Maar hoe lang denk jij dat in Nederland bijvoorbeeld, nu de inflatie was 3,4%. Hoe lang denk je nog dat die op blijft lopen in Nederland?
Ja, wij denken ook dat het over een paar jaar een stuk minder is.
En
dat
paar jaar?
Ja, dus tijdelijk vanuit de ECB-perspectief.
Ja. Ja.
Ik denk dat we inderdaad de komende jaar met hoge inflatie zullen... En dat er nog wat meer in de pijplijn zit.
Dat is natuurlijk ongelooflijk slecht nieuws voor alle consumenten, huishoudens.
Absoluut, voor de koopkracht is het. En daar zit ook een hele belangrijke vraag. Hè. Dus kijk, als dit nu gewoon zonder weerslag op de lonen... deze inflatie over ons heen komt... Ja, dan is het vooral een koopkrachtsituatie. En dan heeft het ook heeft het zijn eigen begrenzing, zeg maar. Want ja. als de vraagkant van de economie in feite... wordt afgeremd door die koopkracht, uitholling van de koopkracht. Ja. Ja, dan betekent dus dat deze inderdaad helemaal
maar
niet
gelukkig
rente moet gaan verhogen.
Een warm pleit bezorgen voor flinke loonsverhogingen. Dankzij jullie baanbrekende analyse van een aantal jaar geleden. Dus dan gaan we de loonprijsspiraal in. En dan weet ik verder van huis.
Ja, dat is natuurlijk de andere... Ik denk, je moet een balans hebben natuurlijk. Het zou mooi zijn als de inflatie precies op die 2% uitkwam... en dat daar rekening werd gehouden in de verwachtingen van consumenten... en van mensen die een hogere loon vragen. En we zitten nu lijkt het, de inflatie stoomt echt door... Maar die loonsverhoging, die zien we nog niet op gang komen.
Hij is genoemd, de loonprijsspiraal. Zowel Powell als Lagarde zeggen, daar zien we eigenlijk weinig signalen van. Dus doen we ook voorlopig niks. Maar stel dat je wacht tot een loonprijsspiraal. Ben je dan niet eigenlijk veel te laat, Martin?
Nou ja, dat je nu nog niet ziet, vind ik nogal logisch. Want daarvoor is het allemaal nog net even iets te recent. Ik bedoel, die inflatie gaat net de laatste paar maanden flink omhoog. En dan moeten die lonen op een gegeven moment in zo'n loonprijsspiraal moeten gaan volgen. Ja, dat duurt natuurlijk even. Die CAO's die liggen niet stand te peden op tafel. Maar ja, je ziet natuurlijk wel. Ik zit niet voor niks te plagen richting de Rabobank. Ik bedoel, Rabobank is een van de economische bureaus geweest... die erop gewezen heeft wat er met de inkomensontwikkeling... met de besteedbare inkomens is gebeurd. Zoals bijvoorbeeld Klaas Knot van de Nederlandse Bank dat ook doet. Nou, ik denk dat voor Klaas Knot het een wat precairere situatie is. Want die moet zowel de inflatie beteugelen... als heeft hij tot voor kort geroepen, die lonen kunnen wel omhoog. En nu zit hij een beetje daar een beetje dubbel in, schat ik zo in. Maar ja, nee, die lonen gaan natuurlijk op een gegeven moment, kunnen er op een gegeven moment gaan volgen. Dat moet ook blijken of vakbonden nog een deuk in een pakje boter slaan. Maar dat wil hij nog heel even bewaren, geloof ik.
Nou, eigenlijk waren we er meteen naartoe gekomen. Maar jij mag nog even reageren op deze plaagstoot.
Eigenlijk wil je een loonprijsspiraal als centrale bank. Maar één die precies op 2% inflatie uitkomt. Hè? Dus dat eigenlijk is die...
Ja, maar een spiraal gaat altijd omhoog of omlaag. Hè? En dit is dan een stilstaande spiraal.
Laten we het zo zeggen. Je wil dat iedereen, inclusief de loonsverhogingen... geïnd zijn precies op die 2% inflatiedoelstelling.
Zo'n hond in je achter eigen staartje aanrent... en verder niet vooruitkomt.
Ja, 2% vooruit.
We gaan naar een organisatie... die een nobele taak heeft om die cao-lonen dan toch de hoogte in te stuwen... met het economenpanel.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
En in dat economenpanel zitten Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research... en Martin Visser, econoom en financieel journalist bij de Telegraaf... met een scherpe opvatting over vakbonden. Je schreef daar columns over, ook naar aanleiding van het bericht... dat de leegloop bij vakbonden nog niet gestopt is. FNV en CNV verloren veel leden, met name FNV... in 2 jaar tijd liefst 10%. En van de leden die er nog over zijn, is een kwart al met pensioen.
Ja. Martin, ja, ik dacht dat je net het rekening ging inzetten, maar het was even een jingle tussendoor.
We zijn niet Radio 4, maar het scheelt niet veel. Ben je zelf lid van een vakbond?
Ik ben zelf lid van een vakbond. Ja, en ik weet niet precies of ik nou meteen in 96, ik ben gewoon natuurlijk geen werker. Dat zou betekenen dat ik misschien al bijna een gouden speldje ga krijgen. Als de NVJ dat nog kan betalen. Nee, ik ben echt van begin af aan lid van de vakbond.
Dus waarom eigenlijk?
Nou ja, ik vind het goed dat er een partij is die de werknemers vertegenwoordigt. Dat je gewoon een balans hebt tussen werkgevers en werknemers. Ik ben niet altijd fan van het pollenmodel, maar zeker op het niveau van bedrijven, sectoren, lijkt me het gewoon goed dat werknemers vertegenwoordigd worden.
De werknemers vertegenwoordigen, dat is nogal wat als er al jarenlang sprake is van een leegloop.
Daar zit natuurlijk exact het probleem. Ik bedoel, niet alleen loopt het aantal leden heel hard terug, en met name de afgelopen 2 jaar bij de FNV, maar ook komt de representativiteit in het geding, omdat de verhouding natuurlijk helemaal scheef is geraakt. Inderdaad, de enige groep die nog in aantal en in aandeel groeit, is 65-plussers. En ik gun elke 65-plussers een FNV-lidmaatschap.
En een goed pensioen.
Prima pensioen, allemaal tot je dienst. Maar dan wordt het steeds moeilijker om te zeggen... wij vertegenwoordigen werkend Nederland.
Maar doet dat er nou eigenlijk toe? Want hoeveel mensen er ook door die vakbond vertegenwoordigd worden... zij zijn op dit moment de gesprekspartner waar je het maar mee te doen hebt.
Ja, dus op 2 manieren doet het ertoe. Of er verandert niks en werkgevers en kabinet denken het blijft gewoon heel handig om met vakbonden te overleggen. Dan heb je een probleem. Want dan is de insteek van de vakbond niet per definitie het algemene belang van een werknemend Nederland. Of het doet ertoe in de zin dat de vakbonden in de toekomst steeds vaker buitenspel kunnen worden gezet. En op CAO-niveau zie je dat al gebeuren. Dat werkgevers veel gemakkelijker de laatste jaren gaan shoppen.
En dan al eer.
Dan zetten ze FNV buitenspel en dan gaan ze met nog kleinere vakbonden in zee. Wat natuurlijk voor de representativiteit nog dramatischer is. Maar blijkbaar is de FNV als grootste bond in heel veel sectoren niet meer een voldoende machtsfactor om dat te kunnen blokkeren. Dan kunnen ze staken tot z'n onzwegen. En dan worden er gewoon CAO's met hele kleine piepontjes gesloten.
Menno, dit is een oproep aan alle free riders om dit scenario te voorkomen.
Ja, ik moet toegeven dat ik, zoals de meeste mensen van mijn leeftijdscategorie, hè, ik ben nu 46.
Nu, nou, leeftijdsdiscriminatie gaan we ook al komen nu.
Nou ja, ik
Martin, ouwe rot.
Ja, ik ben 4 jaar ouder. Dus misschien is het een generatiedingetje, maar ik kan me dat niet voorstellen.
Nee, maar wat ik wilde zeggen is, ik ben ook niet super jong of zo. En mijn hele werkzame leven, was het nooit in mij of meeste mensen om mij heen opgekomen om lid te worden.
Ja, dat is exact de meest gehoorde reden. Dat is echt dramatisch. En ik zag, en dat zocht inderdaad ook een onderzoek terug bij Meijudici, de economische site. En voor bijna alle leeftijdscategorieën was de vraag in het onderzoekje was van, waaram ben je geen lid van een vakbond? En veruit het meest gegeven antwoord was, ik heb het nog nooit overwogen.
Dat je het niet ziet, hè? Volgens mij.
Omdat je het niet ziet, was dan een analyse. Maar goed, sorry.
Dus dat herken ik heel erg vanuit mezelf ook. En dat wil niet zeggen, kijk, als ik als econoom hier tegenaan kijk, dan is het natuurlijk eigenlijk heel logisch dat er vakbonden zijn en dat je daar als factor arbeid jezelf collectiviseert.
Maar jij dacht tot vandaag dat de Rabo-CAO, die riante Rabo-CAO, gewoon uit de hemel kwam vallen.
Nou, nee, ik wist natuurlijk, ik ben wel altijd als econoom werkzaam geweest, dus ik wist wel hoe het werkt. Hè. En die freerider-probleem, en dat hebben we dus eerder ook
besproken.
Maar
wordt er dus te veel voor jou
wordt geïnstitutionaliseerd in Nederland.
Want, precies. Ja. Jij hoeft helemaal geen lid te worden, die CAO, die riante CAO, begrijp ik hier.
Ja, en ik denk dat, dus eigenlijk, het is een soort, dus twee economenproblemen. We hebben de freerider-probleem hier en we hebben ook een coördinatieprobleem, denk ik. Want uiteindelijk, als al die mensen die lid zouden kunnen worden van een vakbond, even hier goed over na zouden denken, dan zouden ze zich realiseren dat hoewel ze misschien wel kunnen onderhandelen over een loon, ze ook over andere dingen aan het onderhandelen zijn, zoals pensioen. En dat misschien toch niet is precies wat ze wilden. Dat er meer aan werktijdverkorting en pensioen wordt gedaan en minder misschien gewoon aan centjes die elke maand binnenkomen. Ja. En daar denk ik dat het inderdaad een van de, en dat zij, zijn maar zijn ook eigenlijk al, die krijgt een soort disconnect tussen de meerderheid van de werknemers en degene die in bond zitten. Die laatste groep spreken de bonden voor.
Ja. Het is niet voor niks dat bijvoorbeeld bij het pensioenakkoord, echt een ongelooflijk belangrijk akkoord in de polder, de FNV als snoeiharde eis had, er moet iets aan die AOW-leeftijd gebeuren. Die mag niet zo hard omhoog gaan. Nou, dat mag je allemaal vinden. En misschien ging de AOW-leeftijd in de toekomst ook erg hard omhoog. Maar het is de vraag of dat nou echt namens heel werkend Nederland is, of alle 25 jaar dat zelf te denken.
Maar er zijn natuurlijk heel veel thema's, en je hebt ze in je column ook aangehaald, die aan heel veel mensen raken. Te lage beloning, te onzekere contracten, te veel wildwestpraktijken met onderbetaalde ZZP'ers, te hoge werkdruk. Allemaal braakliggend terrein. Ja. Er moet iets aan gebeuren. Allemaal redenen waar de vakbond op zou kunnen wijzen om aan te sluiten.
Zeker, ja.
Dan toch nog een keer de vraag, waarom gebeurt dat niet?
Nou ja, ik denk dat ze heel veel van de thema's wel in de gaten hebben. Het is de vraag of ze altijd helemaal de juiste keuzes maken. Maar ze spreken gewoon totaal niet aan. Bedoel, en ik denk dat hier ontstaat natuurlijk ook een spiraal. Namelijk, naarmate je ledenbestand vergrijster raakt, vergrijster dan de beroepsbevolking is, heb je steeds meer belang erbij om de belangen van dat vergrijste bestand te vertegenwoordigen. En spreek je nog minder aan bij de jongeren. En ook, ja, god, wat we net ook spraken, als je ook gewoon dit helemaal geïnstitutionaliseerd hebt en die akkoorden en die CAO's die komen toch wel tot stand, dan ontneem je ook elke reden om lid te worden.
Er zijn pogingen ondernomen. Je moet ook betalen als je lid wordt.
Sorry?
Je moet ook betalen, toch? Ja, je moet betalen. Als je lid wordt. Ja. Dus dat is natuurlijk, ja, als je het als puur als econoom bekijkt, dan zou je zeggen van nou,
zou je dat dan betalen?
Waarom zou je betalen als ze het toch voor je regelen? Nou, en dan is het weerwoord, denk ik, van nou, misschien regelen ze niet precies wat je had verwacht. Want misschien had jij wat meer loon gewild en wat minder op pensioen bijvoorbeeld.
Ja. Nou, er zijn in het verleden ook wel pogingen gedaan. Ron Meijer, van de SP, die is actief geweest bij de FNV een aantal jaren. Heeft Young and United opgezet. Dat heeft tijdelijk heeft het iets gedaan. Hij had er voor meer van verwacht. Ik heb hem altijd een beetje geplaagd met de Ron Meijer piek. En dan liet ik een grafiekje zien met een heel klein plusje. Maar dat deed in ieder geval iets. Maar dat is gewoon niet doorgezet. Dat is gewoon ontzettend jammer. Misschien kan je nog herinneren, de vakkenvullers bij de Albert Heijn.
Dat was hun actie.
Bij de aandeelhoudersvergadering van Ahold. Daar gewoon een ludieke actie deden. Dan probeer je wel gewoon onderbetaalde mensen te vertegenwoordigen. Van een jongere leeftijd in je gezicht te geven. Dus ze kunnen het begrijpen.
Toch begrijp ik, Martin, dat Tuur Elsinga, de nog redelijke nieuwe voorzitter van FNV, zegt dat er per dag 150 nieuwe mensen lid worden.
Ja, nou moet je nagaan hoe wagenwijd die achterdeur dan open staat. Ik bedoel, ja, ik zie natuurlijk alleen maar de saldocijfers via het CBS. En ik weet niet wat erin en wat eruit gaat. Maar als je gewoon per leeftijdscategorie op een rij zet, wat het gewoon het saldo is, en je vergelijkt het over de loop van de jaren, dan zie je dat alle leeftijdscategorieën erop achteruit gaan. Zowel in aandeel van het FNV-ledenbestand als ten opzichte van de leeftijdscategorieën in de bevolking. Behalve voor de senioren. Dus ja, het kan best dat er met honderden naar binnen gaan. Maar dan gaan ze met duizenden naar buiten.
Maar gaat er natuurlijk. Ja, sorry.
Wat me opviel was toen ik naar de CBS-statistiek hierover keek. Dan stond er dat het laagste was sinds 1966. Dat vond ik wel interessant. Want in de jaren 70 is natuurlijk de lidmaatschap van de vakbonden flink omhoog gegaan. Kregen we dus wel die loonprijsspiraal. Je zou ergens denken, nou, misschien is er een kantelpunt in al deze ontwikkelingen.
Nou, daar wilde ik het nog even over hebben. Want in de krant stond vorige week iets over ZZP-tarieven die de hoogte inschieten. Zowel van de duurbetaalde consultants als van de medewerker in de horeca. Krijg je dan niet de situatie dat mensen in loondienst zeggen van, luister eens, die ZZP'er die gaat ontzettend op vooruit. Het wordt nu ook tijd voor een gepeperde looneis de volgende keer dat onze CO tot stand komt. Dus is dat niet een reden voor de vakbond om zich weer extra te manifesteren?
Nou ja, ik denk dat je er ook wel die signalen. Je hoort in ieder geval dat ze dat willen. En ze gaan die kant op in de geluiden die ze maken. Ja, je ziet het alleen nog niet in de statistiek. Maar ik zou wel verwachten met dit soort inflatie. En gezien de krappe arbeidsmarkt wereldwijd.
FNV was er mee bezig. Hè? Er zit toch een ander type looneis aan te komen. Ja. Met een soort automatisch geïndexeerde inflatie. Ja, plus precies. €100 voor iedereen.
Ja. Per maand, ja. Nee, ze hebben de loonprijsspiraal-eis ingezet. En dat is een instrument dat in de jaren 80 is afgeschaft. Dat is iets waar economen nog net weer geen fan van zijn. Ook de economen die voor de flinke loonsverhoging zijn. De FNV wil graag vrij ouderwets in elke cao vastleggen dat de lonen op een vaste datum automatisch meestijgen met de inflatie die het CBS dan de maand ervoor heeft vastgesteld.
Ja, dat is precies wat de centrale bank niet wil. Precies. Die wil gewoon dat het op 2% staat, de standaard compensatie voor inflatie.
Ik neem aan dat werkgevers hier ook niet in mee zullen gaan. Maar je ziet wel dat de FNV de afgelopen jaren wel veel meer zelfbewust is geworden op het terrein van de lonen. Ze hebben een aantal jaar achter elkaar een looneis van 5% gesteld. Dat is niet gering.
Nou, maar door cao's überhaupt niet werden afgesloten?
Nee, die 5% heb ik uiteindelijk niet gehaald. Maar dat is ook een eis. Ik bedoel, vragen is niet automatisch krijgen. Maar gaandeweg voor de coronacrisis zag je heel langzaam die lonen richting de 3% gaan. Maar heel veel jaren daarvoor was de FNV toen nog totaal verslaafd aan de loonmatiging. En vonden ze allerlei andere dingen veel belangrijker. Maar je bent er ook gewoon in instantie voor de poen. En dan voor een aantal andere onderwerpen. Maar dat betaalt zich in ledenbestand nog niet uit.
En denk voor de bonden en de centrale banken wordt het een hele interessante jaar, denk ik.
Laat ze dit panel nog maar eens terugluisteren. Dank voor jullie bijdrage. Menno Middeldorp van Rabo Research en Martin Visser, econoom, financieel journalist van De Telegraaf. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Zometeen dan praat ik over elektrisch vliegen, want je kunt nu worden opgeleid aan de E-Flight Academy.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.